Als wij God aanbidden, dan neemt zijn heerschappij toe in ons leven. Waarom? Als wij hem prijzen, als wij hem aanbidden, als wij hem eren, dan zeggen wij, maar ik ben niet koning, maar u bent koning. En dan plaatsen wij hem boven onze situatie. God ontkent onze situatie niet. Hij omarmt onze situatie, maar er is iets groter dan onze situatie. En dat is Jezus. En als wij van hem zingen, dan neemt zijn heerschappij, zijn kracht, zijn koningschap op aarde neemt toe. Dus wat we net gedaan hebben, is niet zomaar even leuk liedjes zingen. Misschien zit je hier voor het eerst bij een gast en heb je geen flauw idee wat hier gaande is. Maar we zijn Jezus aan het aanbidden. En ik ervaar dat als we hem zo aanbidden, dat zijn aanwezigheid de zaal binnenkomt. Omdat we hem de ruimte geven. En ik hoop dat je vanochtend ruimte hebt gegeven aan wat Jezus wil doen. En ik hoop niet dat je het verwacht vandaag van een preek, maar dat je het verwacht van hem en van hem alleen. En ik denk dat er een tijd zal komen dat de Heer Jezus zal bewegen tijdens aanbidding waar hij al aan begonnen is. En dat er spontane dingen zullen gebeuren tijdens aanbidding. Dat er mensen zullen genezen, dat er mensen gered zullen worden. Dat mensen opnieuw vervuld zullen worden of voor het eerst met de Heilige Geest. Dat het zomaar spontaan zal gebeuren. Ik moest net denken aan een situatie in onze eigen gemeente in Utrecht. Thomas en ik, we zijn deel van een kerk in Utrecht, God Center Utrecht. En een tijdje geleden, ik denk dat het een jaar geleden is, komt er opeens een vrouw naar voren, een zuster. En ze pakt haar gehoorapparaat uit haar oor. En ze zegt, God heeft mij genezen, ik kan weer horen. Dat tijdens de aanbidding, niemand heeft voor haar gebeden. Er was niet een idee van, nou, we gaan vandaag bidden voor genezing of we gaan op zieken de handen leggen. Nee, gewoon soeverein tijdens aanbidding raakte God haar oren aan en tot op de dag van vandaag kan zij weer horen. Het kan zomaar zo zijn dat God in het midden van jullie aanbiddingsdienst zomaar begint te bewegen. Dus sta daarvoor open, ik wil je daarvoor aanmoedigen. En dank jullie wel voor de zalving die jullie dragen. Dat we daarvan mogen genieten. En dat jullie ons brengen in aanwezigheid van de Heer. Dat is echt wat jullie doen en ik vind het bijzonder steeds weer als ik hier ben, hoe we samen iets mogen ervaren van de Heilige Geest. Ik weet niet of dat elke zondag is, ik hoop dat. Elke zondag, amen. Het is zo fijn om bij jullie te zijn. Voor wie mij niet kent, mijn naam is Marcel Oosterkamp. Ik ben geboren in Emmeloord, opgegroeid in Kuinderen. Ik woon in Veenendaal. Ik heb mijn maatje Thomas meegenomen, die een huis gaat vinden in Veenendaal. Daar is hij nog mee bezig. Huizen kopen is een uitdaging tegenwoordig. Ik weet niet hoe het in Emmeloord zit. Prijzen zijn hier gelukkig nog iets lager. Maar ik kan u vertellen, wij blijven in Veenendaal. We zijn begonnen met het stichten van een nieuwe kerk, een nieuwe gemeente. Omdat we geloven dat de oogst groot is en dat de tijd kort is. We geloven dat, dat de velden wit zijn om te oogsten en dat dit de tijd is om uit te stappen. En we hebben meer kerken nodig in Nederland, amen. We zijn, ik werk voor de VPE in het dagelijks leven. Jullie zijn een VPE-gemeente. Dus bedankt dat jullie me uitgenodigd hebben dat ik weer bij jullie mag zijn. En ook namens de VPE wil ik zeggen, we hebben meer kerken nodig in Nederland. We zijn bezig met het stichten van 100 nieuwe kerken. En sommige mensen zeggen, jullie zijn gek, 100 nieuwe kerken. Dan zeg ik, amen, dat is niet genoeg. Als we het een beetje serieus nemen, dan hebben we in Nederland misschien wel 1000 nieuwe kerken nodig. Hoe groot is Emmeloord? Hoeveel inwoners? Bijna 30.000. Ja, bijna 30.000 mensen wonen in Emmeloord. Nou, we zitten hier met 50 mensen. Ja, dus dat betekent dat we 600 kerken nodig hebben. Ook Emmeloord heeft meer nieuwe kerken nodig. En niet alleen Emmeloord, ook Urk, ook Kuinderen waar ik vandaan kom. Alsjeblieft, als iemand een roeping heeft voor Kuinderen, ga ervoor. Dat zou toch geweldig zijn, in Kuinderen een nieuwe kerk, halleluja. We hebben nieuwe kerken nodig, waarom? Omdat wij geloven dat, en dat geloven we niet alleen, dat toont ook onderzoek aan, dat nieuwe kerken nieuwe mensen trekken met het evangelie. Nieuwe kerken trekken gemiddeld 7 keer zoveel niet-christenen aan dan bestaande kerken. Houdt dat in dat bestaande kerken niet nieuwe christenen aan kunnen trekken? Oh jawel, amen, laten we daarover nadenken. Laten we alfa-cursus gaan doen, laten we strategie verzinnen. Laten we ervoor bidden, laten we de deel opgaan en daar over Jezus vertellen. Maar vaak is het zo dat als je nieuwe kerken sticht, dat die zo gericht zijn op het ontvangen van nieuwe mensen, dat de hele dienst erop gericht is van hoe kunnen wij zo gastvrij mogelijk zijn om mensen te ontvangen. Niet per se laagdrempelig, maar gastvrij. Dat is iets heel anders trouwens. Omdat wij ernaar verlangen dat nieuwe mensen Jezus leren kennen. Als mensen horen dat wij in Veenendaal bezig zijn met het stichten van een kerk, zeggen ze, ah, Veenendaal? Waarom nou in Veenendaal? Veenendaal heeft toch al zoveel kerken? En dan zeg ik amen en dan kunnen er nog heel veel bij. Weet je, als wij een veelkleurigheid aan mensen willen bereiken met het evangelie, hebben we een veelkleurigheid aan kerken nodig. Er zijn kerken nodig zoals Levend Water. Er zijn kerken nodig, misschien migrantenkerken. Er zijn wat traditionele kerken nodig. Er zijn charismatische kerken nodig. En we kunnen verschillen over theologie. En ik denk dat het goed is om na te denken wat we geloven en wat de Bijbel zegt. Maar het is ook goed om te erkennen dat we een veelkleurigheid aan kerken nodig hebben. We hebben kerken nodig waar veel oude mensen zijn. We hebben kerken nodig waar veel jonge mensen zijn. En eigenlijk hebben we vooral veel kerken nodig waar alle generaties vertegenwoordigd zijn. Maar ik geloof dat een veelkleurigheid aan kerken ook een veelkleurigheid aan mensen zal bereiken. En afgelopen week hebben we een masterclass gemeentestichting georganiseerd. Hebben jullie daarvan gehoord? Ja, Peter natuurlijk, Peter en Corrie, jullie hebben daarvan gehoord. Amen. Dus we hebben een masterclass gemeentestichting georganiseerd om de toekomstige kerkplanters en hun teams te trainen, toe te rusten, te prikkelen, uit te zenden om die 100 kerken in Nederland te gaan stichten. We zitten inmiddels op 47, we zijn goed op weg. Wat echt een bijzonder werk van de Heer is. Maar we kwamen daar samen en we hadden een docent, een leraar uit Engeland. En hij geeft leiding aan het internationale netwerk van de Assemblies of God. De VPE is de internationale kerkfamilie, de Assemblies of God. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Een van de grootste Pinksterdenominaties wereldwijd. En hij geeft leiding aan het kerkplantersnetwerk van deze beweging. En het doel is om in 10 jaar tijd te groeien van 370.000 kerken wereldwijd. Dus jullie zijn verbonden met 370.000 kerken. In, ik denk, bijna alle landen van de wereld. Om te groeien van 370.000 kerken naar 1 miljoen kerken in 2033. Omdat we geloven dat Jezus spoedig terugkomt. En wat is een mooier cadeau om aan Jezus te geven 2000 jaar na zijn opstanding dan 1 miljoen kerken. Maar hij geeft leiding aan het internationale netwerk. Dus ze zijn heel veel aan het reizen. Ze zijn mensen aan het inspireren, aan het aanmoedigen. Hey, plant kerken. Dit is belangrijk, doe het. Maar ook vervolgens na te denken over hoe kunnen we dat strategisch doen. Hoe plant je een nieuwe kerk? Wat heb je nodig? Wat moet je vooral wel doen? Wat moet je vooral niet doen? Welke verschillende modellen zijn er? Wat zijn de Bijbelse theologische waarden van kerkplanting? Super belangrijk om daarover na te denken. En een van de dingen die mij bijbleef is dat hij zei, in Engeland, waar hij vandaan komt, hebben we de afgelopen 3 jaar 92 kerken geplant. Halleluja, 92 kerken in 3 jaar tijd. En hij zegt 80% van deze kerk is gesticht door een kerk kleiner dan 50 mensen. 80% van die 92 kerken, dus zijn ruim 70 kerken, die zijn gesticht door kleinere kerken. Kleinere kerken die het geloof hebben opgevat om te zeggen, wij gaan mensen uitzenden om daar een nieuwe gemeente te stichten. Misschien in een dorpje verderop, misschien in een andere wijk van mijn stad. Misschien in een heel ander gebied in ons land. Maar wij geloven dat God ons roept om het evangelie te verkondigen, om ons te vermenigvuldigen, om uit te breiden. En dat vergt een andere manier van nadenken. En je zou kunnen nadenken, stel nou dat Levend Water Emmeloord een nieuwe kerk zou stichten. Wie zou dat dan doen? Wie is daarvoor geroepen? Wie is daarvoor gekwalificeerd? Wie is daartoe bereid om dat te doen? En welke mensen horen daar dan bij? Dat hoort er misschien bij dat je dan je beste worship leader gaat uitsturen. En dan kun je nadenken, ja, maar dan gaan we de beste aanbiddingsleider in onze gemeente missen. Maar je zou kunnen nadenken, ja, maar de oogst is groot, arbeiders zijn er weinig. Het is belangrijk dat we meer mensen met Jezus bereiken. Dus misschien is ons het meer waard die beste aanbiddingsleider uit te zenden. Zodat daar de aanwezigheid van God zou komen en die kerk zou groeien. Het is een hele andere manier van denken. En wat we vaak zien is dat kerken die stichten, dat die gezonder zijn. De overlevingskans van een stichtende kerk die groeit met 80% als je een nieuwe kerk sticht. Dus de kans dat jullie als gemeente voor de lange termijn zullen bestaan, neemt toe als je een nieuwe kerk plant. Nou, ik wil jullie gewoon even uitdagen. Even prikkelen. Bid ervoor. En als jullie geen kerk kunnen planten, jullie zijn verbonden aan de VPE. Misschien kunnen jullie ervoor bidden. Kun je het financieel ondersteunen. We hebben allerlei soorten mensen, allerlei soorten hulp nodig. Omdat we geloven dat God een bijzonder werk in ons land aan het doen is. We zien het overal. We waren een aantal weken geleden op Urk. Jullie waren daarbij, geloof ik. Een aantal van jullie, wie waren erbij? Ja, precies, ja, inderdaad. En ja, wat daar gaande is in de Morgenster is bizar, toch? We hebben een verhaal gehoord, die kerk die puilt letterlijk uit. Ze passen niet meer in hun zaal, dat is ook een VPE-gemeente. Omdat er gewoon een opwekking gaande is onder jongeren. Ze hebben meerdere doopdiensten per maand. Ze moeten soms extra diensten organiseren. Ze hebben nu gezegd, we willen maximaal 5 dopelingen per dienst dopen of zo, zoiets zeiden ze. Omdat we ruimte willen geven aan gasten, dat mensen hun familie uit kunnen nodigen. En wat op Urk gaande is, dat gaat hier ook gebeuren in de naam van Jezus. De Heer is groot en hij is een machtig werk begonnen onder ons. En ook in Veenendaal, de naam van onze gemeente gaat zijn Tabernakel Veenendaal, omdat we geloven dat er een nieuwe plek mag komen van waar God wil rusten. Ik werd heel erg bepaald bij het idee dat soms dan, als we kerk zijn, dan zijn we aan het nadenken, hoe kunnen we zo'n aantrekkelijk mogelijke kerk voor mensen zijn? En ik denk dat het belangrijk is om daarover na te denken. Hoe kunnen wij aantrekkelijk kerk zijn? Als wij kerk zijn, is het aantrekkelijk voor gasten om te komen. En daarmee bedoel ik niet dat we maar heel laagdrempelig moeten zijn. Maar als er nu gasten zijn, worden ze welkom geheten. Snappen ze de dienst? Is er opvolging naar de dienst? Is er een gemeenschap, een community waar ze zich aan kunnen sluiten? Allemaal hele belangrijke dingen. Maar het startpunt moet zijn, denk ik, de aanwezigheid van God. En daarom heten wij straks Tabernakel Veenendaal, omdat wij een plek willen hebben waar we God welkom willen heten. We willen niet nadenken, hoe kunnen we aantrekkelijk kerk zijn voor mensen, maar hoe kunnen we aantrekkelijk kerk zijn voor God? Een plek waar hij wil zijn. En dan staat er in Johannes 1 vers 14, want het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En dan spreekt Johannes over Jezus, dat Jezus het woord mens is geworden en dat hij onder ons heeft gewoond, dat hij zijn tent heeft opgezet, daar staat letterlijk, en dat hij onder ons getabernakeld heeft. Dat hij een tabernakel onder ons gebouwd heeft, een plek. Jezus was 100% God en 100% mens. En ik geloof dat het de Heer Jezus is die mensen oproept om weer opnieuw gevuld te zijn met zijn geest. Want weet u niet, broeders en zusters, dat uw lichamen, dat u een tempel van de Heilige Geest bent? Het gaat er niet alleen om dat je op een dag zegt, ja, maar Jezus is mijn redder. Het gaat er vervolgens ook om dat je van gelovigen een discipel wordt. En van een discipel een discipelenmaker. En als je een discipelenmaker wilt zijn, dan kan het niet anders zijn dan dat je gevuld bent met de Heilige Geest. Jezus is op zoek naar mensen op wie hij zijn geest kan laten rusten. In wie hij kan wonen. Jezus is bezig met plekken te creëren in mensen voor zijn Heilige Geest om in te komen. En Jezus nodigt ook u, ook jou uit vanochtend. Want hij wil bij u zijn. Hij wil niet op afstand zijn. Hij wil dichtbij komen. Zelfs zo dichtbij dat hij in jou, in u wil komen wonen. Zo, dit was het begin. Doe je Bijbel open als je mee hebt genomen. Bij Matteüs 28, vanaf vers 16 denk ik. Matteüs 28 vanaf vers 16. En voor we dit gaan lezen, het is heel belangrijk om te beseffen dat dit zo ongeveer de laatste woorden zijn geweest die Jezus gesproken heeft voordat hij terug zou gaan naar de Vader. Dus Jezus heeft ruim 3 jaar lang is hij opgetrokken met zijn discipelen. Heeft hij 3 jaar lang heeft hij ze gediscipeld, heeft hij ze opgeleid. En Jezus leerde zijn discipelen hoe ze God moesten gehoorzamen, hoe ze de zieken konden genezen, hoe ze demonen konden verdrijven, hoe ze het evangelie konden prediken. Jezus die onderwees hen over radicale vergeving, over genade die alle verstand te boven gaat. Hij legde ze de wet uit. Hij daagde ze uit om zich te bekeren, om zich toe te keren naar de Vader. En dan sterft Jezus aan het kruis. En dan lijkt het net alsof alle hoop verloren is. 3 jaar lang heeft hij het meest geniale onderwijs gegeven. God zelf was op aarde. De discipelen waren erbij. En ze konden in de aanwezigheid van God hemzelf zijn. En dan sterft Jezus aan het kruis. En vanuit het perspectief van de discipelen kun je zo voorgesteld hebben dat ze compleet verward waren. Ze hadden geen flauw idee dat dit moest gebeuren. Hoewel de woorden die Jezus misschien eerder gesproken had in hun herinnering naar boven kwamen. Want hij had ze al gewaarschuwd dat de Messias moest lijden en moest sterven aan een kruis. En dat gebeurde. Jezus stierf op de 3e dag, stond hij op. En nadat hij opstond, is hij verschenen aan de apostelen, aan 500 mensen, in één keer. En Jezus ging rond om ook nog te prediken. En dit waren de laatste woorden die Jezus sprak voordat de hemelvaart was, voordat Jezus weer terugging naar de Vader. En om even aan te geven wat een gewicht deze woorden hebben, natuurlijk alle woorden uit de Bijbel hebben gewicht en alle woorden van Jezus hebben gewicht. Maar misschien, ik zou durven zeggen dat de laatste woorden die Jezus gesproken heeft voordat hij zou sterven, die hebben misschien nog wat extra gewicht. Mijn oma is vorig jaar overleden. Ontzettend lieve vrouw van gebed. Ze is 96 jaar oud geworden. En ze was de laatste jaren nogal dement. En was soms wat wazig. En dan kwamen we daar. En dan, hoe dat gaat met demente, lieve oude mensen. Dan vraagt ze, hey Marcel, hoe is het met je? Wanneer ben je gekomen? Wanneer ga je weer weg? Ben je bij je moeder vandaag? En dat ging dan 5 of 10 keer achter elkaar, datzelfde riedeltje. En dat was soms best heftig om te zien. En tegelijkertijd vond ik het zo fijn om bij haar te zijn. En op een gegeven moment, voordat ze stierf, had ze opeens een heel helder moment. En begon ze te preken. En zei ze, Marcel, je moet nooit vergeten dat het uit genade alleen en uit geloof is dat je gered bent. Het is niet door werken, het is door genade en door geloof. Ja, natuurlijk, bij een gezond geloof, daar horen ook werken. Maar het is door genade en door geloof alleen. En het was gewoon midden in een heel simpel gesprekje wat we hadden. Opeens haar ogen werden helder, of één oog, ze was blind aan het andere oog. En ze straalde gewoon van de liefde van de Heer. En het was alsof ze zei, maar voordat ik ga, ik wil dat je dit weet. En dat zijn woorden die ik mijn leven lang met me mee zal dragen. Omdat het een van de laatste woorden is die ze tegen mij gesproken heeft voordat ze stierf. De laatste woorden voordat je sterft, je zorgt ervoor dat ze ertoe doen. Als ik zou weten dat ik morgen zou sterven, dan de woorden die ik vandaag spreek, dat zijn woorden van waarde. Ik ga het niet met jullie hebben over het lekkere weer of over de vakantie die eraan zit te komen. Ik ga het met jullie hebben over de meest essentiële dingen, de laatste dingen die ik jullie nog wil vertellen. En zo is het ook zo bij Jezus. Jezus wist dat dit zijn laatste momenten op aarde zouden zijn. Dat hij nog maar weinig tijd had. En dan lezen we dit in Matteüs 28, vers 16. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voltooiing van de wereld. Amen. In de NBV-vertaling staat, ga dus op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen. In de NBG 51-vertaling staat, ga dus op weg, maak alle volken tot mijn discipelen. Nou, wat is nu een leerling? Wat is nu een discipel? Want er staat hier niet, dit heet trouwens de grote opdracht. Daar heeft u misschien wel eens van gehoord, dit stukje tekst. Dit is de grote opdracht die Jezus geeft aan zijn volgelingen, aan u, aan jou en aan mij. Er staat hier niet, ga dus op weg, maak alle volken tot mijn christenen, tot mijn gelovigen, Zorg ervoor dat alle volken, dat zij trouwe kerkgangers worden. Hoewel dat allemaal goede dingen zijn. Nee, daar staat, ga dus op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen, tot mijn discipelen. In het Grieks staat er mathetes, in het Engels kennen we mathematics. Het betekent iets als leren, een leerling zijn. Wil jij een leerling zijn van Jezus? Dus niet alleen iemand die gelooft, wil jij een leerling zijn, een discipel zijn. En in de tijd van Jezus had het woord leerling een wat andere lading dan dat wij dat nu zouden hebben. Joodse jongetjes die gingen al vroeg in de leer bij een rabbi. Een rabbi die rondreisde, die onderwijs gaf. En het was dan aan de Joodse jongetjes om de Torah, de wet uit hun hoofd te leren. Ze konden echt letterlijk, woordelijk de Torah uit hun hoofd opzeggen. He, dus als je op school zit en je moet wel eens wat uit je hoofd leren, toch? Woordjes en dingetjes. Ik heb hier zelf op school gezeten en ik kan me nog die Franse toetsen herinneren. Vreselijk. Ik vond er echt niks aan. Nou, baal ik ervan dat ik niet beter opgelet heb. Maar die Joodse jongetjes die konden de Torah van voren naar achteren aan één stuk door uit hun hoofd opzeggen. Nou, dat was nogal wat. En de allerslimste jongetjes die konden dan de Torah van achter naar voren opzeggen. Waarom, dat weet ik niet, maar ze konden het wel. En de allerslimste jongetjes die werden geselecteerd door rabbies, door rondreizende meesters. Zo van, jij mag achter mij aankomen. Ik wil jou iets leren. Ik wil als het ware dat het stof op jou terechtkomt. Je mag zo dicht achter mij aanlopen dat je me bijna op mijn hakken mag trappen. Zo dicht wil ik dat je achter mij aankomt. Waarom? Want ik wil niet alleen onderwijs geven. Ik wil jou niet alleen hoofdelijk iets leren. Ik wil dat jij op mij gaat lijken. In Matteüs 10 vers 25 staat, het moet genoeg zijn voor een discipel dat hij wordt zoals zijn meester en dat zijn slaaf wordt zoals zijn heer. Het doel van discipelschap is dat je gaat lijken op je meester. Kun je het voorstellen dat je in de klas zit Frans en dat je er net uit gaat zien als jouw leraar of lerares Frans? Nou, dan moet je net een knappe leraar of lerares hebben dat je denkt, nou, daar wil ik wel op lijken. Maar het idee is dat je net zo gaat spreken als jouw leraar. Dat jij net zo gaat handelen als jouw leraar. Dat jij net zo gaat doen als jouw leraar. Dat je de Bijbel, Gods woord, net zo gaat zien zoals jouw leraar dat ziet. Dat je dezelfde gebruiken overneemt. En de Joodse rabbis die gingen daar best ver in. De manier waarin ze hun voeten wasten. Op de manier waarop ze hun kleding aantrokken. En alle gebruiken en rituelen. De bedoeling was van die rabbis dat die leerlingen dat ook zouden gaan doen. Omdat ze geloofden dat dat de beste weg zou zijn. En zo is dat ook met discipelschap zo. Als wij nadenken over het zijn van een leerling van Jezus. Dan betekent dat dat wij gaan zien zoals Jezus ziet. Dat wij gaan doen zoals Jezus deed. Dat wij gaan horen met oren zoals Jezus hoorde. Dat wij gaan spreken met dezelfde woorden die hij sprak tot mensen. Discipelschap, de kern van discipelschap is dat wij gaan lijken op Jezus. En dat gaat verder dan alleen geloven. In Jacobus 2 vers 19 staat, u gelooft dat God één is en dat doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Weet je, het gaat er niet alleen om dat je gelooft in Jezus. Jezus nodigt je uit om te worden zoals hij. Om te gaan lijken op hem. Ben jij alleen een gelovige, een christen? Of ben jij een discipel, een leerling? Want dat is iets heel anders. Als je een keuze maakt om Jezus te volgen. Als je gedoopt wordt, is dat het begin van discipelschap. Een proces van het lijken op Jezus. Afgelopen masterclass legde een van de docenten het zo uit. Die zei, discipelschap is een proces van het afleren van dingen en het aanleren van nieuwe dingen. Het afleggen van je oude leven en het aantrekken van het nieuwe leven. En dat zijn soms momenten waarop je dat doet, waarop je ineens een grote stap maakt in je leven. Maar doorgaans is het een proces, is het stapje bij beetje. En is het een proces waarin je leert om Jezus in het centrum van je leven te zetten. En dat is nogal tegen tijds en tegen draads, tegen wat onze maatschappij ons leert. Want onze maatschappij leert ons dat wij het centrum van ons wezen zijn. En vroeger geloofden ze zelfs dat de aarde het centrum van het heelal was. En dat de zon en de sterren en dat alles om de aarde heen zou draaien. De mens was verheven, het ging om de mens, het ging om de aarde. Maar Copernicus die kwam er al achter dat niet de aarde, dat niet de zon om de aarde draait, maar dat de aarde om de zon draait. En ik denk dat dat een heel mooi beeld is van discipelschap. Dat je gaat ontdekken dat jij niet meer het centrum van jouw leven bent, maar dat Jezus het centrum van jouw leven wordt. En als Jezus het centrum van jouw leven wordt, betekent dat dat alles daar rondomheen gaat draaien. Je seksualiteit, je vriendschappen, de manier waar jij omgaat met jouw collega's, met mensen die in jouw buurt wonen. De manier waarop jij je tijd besteedt. De manier waarop jij met jouw financiën omgaat. De manier waar jij omgaat met mensen als ze jou pijn doen. Jezus in het centrum van jouw wezen zetten, dat is de kern van discipelschap. Dat is wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Jij bent zijn maaksel, zijn poema, zijn kunstwerk. Jij bent geschapen in het evenbeeld van God. Maar door de zonde lijk jij niet meer op God. En ben jij jouw goddelijke beeld, de manier waarop God jou geschapen heeft, ben jij verloren. Maar wanneer jij een keuze maakt om Jezus te volgen en in het proces gaat van een discipel van Jezus zijn, dan trek je als het ware het gelaat van Jezus over je heen. En ga je weer worden zoals jij oorspronkelijk bedoeld bent. Ga je lijken op Jezus en ben jij weer een kunstwerk, een meesterwerk in zijn ogen. Derek Prince die zei het zo, als je erbij stilstaat hoe prachtig God alle dingen geschapen heeft, dan is het adembenemend om te bedenken dat God mensen als wij uitkoos als materiaal voor zijn creatieve meesterwerk. Die gedachte die maakt je klein. Dus ga dus op weg, maak alle volken tot mijn discipelen. Jij bent geroepen om niet alleen een christen te zijn, maar om een discipel van Jezus te worden. Nou, ik denk dat je bezig moet zijn met dit thema. Dit thema van discipelschap. En waarom is dat zo? Omdat Jezus het zegt. Weet je, als Jezus mij een opdracht geeft, dan ga ik gehoorzamen. Er staat hier niet, nou lieve mensen, als u nog eens een keer tijd over hebt, ergens op een woensdagavond, een half uurtje. Nou ja, als je er dan zin in hebt en je je goed voelt en je al 50 jaar lang de Bijbel bestudeerd hebt, 3 theologische opleidingen. Elke zondag 2 keer naar de kerk, naar de bidstonden, et cetera. Nou, dan kun je eens een keer beginnen met na te denken om discipelen te maken. Als je er zin in hebt, hè. Nee, Jezus zegt, geeft een opdracht. Ga dus op weg. Maak alle volken tot mijn discipelen. De grote opdracht is niet de grote suggestie of de grote tip die we volgen als we tijd, zin, energie over hebben. Dit is de opdracht die Jezus u en mij geeft. Dus laten we ook gehoorzamen. Lieve gemeente, ga dus op weg en maak alle volken tot zijn discipelen. En dan een volgende punt. Discipelschap is mensenwerk. Je kunt bidden om meer discipelen. Maar discipelen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Als kant-en-klare pakketjes van bol.com. Je pakt ze uit en nou prachtig, we hebben weer een discipeltje, halleluja. We hebben weer een kerkstoeltje gevuld. Nee, dat is niet hoe het werkt. Je kunt bidden voor meer discipelen. Maar ik zeg je, het maken van discipelen is veel effectiever. Er staat hier in vers 18. Mij is gegeven alle macht op de hemel en op aarde. En dan staat er in vers 20. En ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Jezus is gegeven alle macht. En Jezus zegt, ik ben met jullie alle dagen. En dan staat er tussenin. Gesandwiched, als een hamburger van 2 broodjes, dan is de burger in het midden. Dan zegt Jezus, maar jullie, jij man, vrouw, zoon, dochter, jij mag op weg gaan om alle volken tot mijn discipelen te maken. Door hen te dopen, door hen te onderwijzen en hen te leren alles wat ik jullie geleerd heb. Ik heb jullie geleerd hoe je moet bidden. Ik heb jullie geleerd hoe je op zieken de handen kunt leggen. Ik heb jullie geleerd hoe je van mensen kunt houden. Ik heb jullie geleerd hoe je de wet kunt onderwijzen. En nu is het aan jou om andere mensen dat ook te leren. Mij is gegeven alle macht, niet jou. Mij is gegeven alle macht. En ik ben met je alle dagen. Maar jij mag op weg gaan om alle volken tot mijn discipelen te maken. Discipelschap is mensenwerk. Discipelschap is leven delen. Het zijn mensen die in alle nederigheid en kwetsbaarheid hun leven, hun huis, hun wezen openstellen om dat te delen met andere mensen. Die zeggen, ik wandel al een tijdje met Jezus en ik wil jou helpen om ook dichter met Jezus te wandelen. Ik wil jou helpen om te leren bidden. Ik wil jou helpen om te leren Bijbel lezen. Ik wil jou helpen om te leren staande te blijven in een wereld die aan je trekt. Ik wil je helpen te leren hoe jij dat evangelie wat jij ontvangen hebt weer door mag geven aan andere mensen. Discipelschap is mensenwerk, het is leven delen, het is relatie, relatie, relatie. Discipelen komen niet uit de hemel vallen. Die worden gemaakt door mensen die hun leven delen met anderen. Spreuken 27 vers 17, daar staat, zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de mens zijn medemens. Als jij jouw bijl weer scherp wil maken, waarmee jij je brandhout aan het hakken bent, dan pak je niet een stuk brood om daar langs te schuren om die bijl weer scherp te maken. Nee, je pakt een slijpsteen, iets wat scherp is, iets wat van in ieder geval gelijke hardheid is, om die bijl weer scherp te maken. En zo is het met ons ook zo. Als wij meer op Jezus lijken, dan hebben wij gelijkgestemden nodig. Dan hebben wij een gemeenschap nodig, een community nodig. Dan hebben we mensen om ons heen nodig die ons scherpen. Die zeggen, hey, lieve broer, lieve zus, ik zie dat je in zonde leeft. Stop daarmee. Het is niet goed voor jou. Het is niet goed voor de mensen om jou heen. Het is niet goed voor jouw eeuwigheid. En ik wil jou daarbij helpen om daar vanaf te komen. Mag ik in jouw leven inspreken? Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de mens zijn medemens. Maar dat vraagt dus wel dat wij nabij willen zijn bij elkaar. Dat wij dichtbij willen zijn. Discipelschap kun je niet door een programma doen of uit een preek leren. Discipelschap leer je door in de aanwezigheid te zijn van mensen die op Jezus lijken. Ik hou van preken. Ik ben veranderd door preken. Mijn leven is op zijn kop gezet door een aantal preken. En ik heb het nodig om elke zondag opnieuw het evangelie te horen. Ik hou van preken. Jezus hield van preken. Maar ik denk dat Jezus nog wel meer hield van discipelschap. Jezus was onderweg ruim 3 jaar lang met zijn discipelen. Ze reisden naar verschillende plekken. Ze aten samen, ze baden samen, ze spraken samen. Ze gingen er samen op uit om het evangelie te verkondigen. Het evangelie van Gods Koninkrijk. En terwijl ze onderweg waren, hebben ze over allerlei thema's gehad. De Bijbel staat vol met verhalen, maar er zijn nog zoveel dingen die wij niet weten waar ze het wel over gehad hebben. En Jezus wilde dichtbij zijn. En hij koos er 12 uit om zijn leven in uit te storten. En Jezus had de 120 volgelingen. En binnen die 120 had hij de 12 apostelen, de 12 discipelen. En binnen die 12 zou je nog kunnen zeggen dat er een kerngroep van 3 was. En binnen die kerngroep van 3 zou je nog kunnen zeggen dat Johannes de discipel was die hij het meeste lief had. Dat is trouwens wel Johannes zelf die dat zegt. Johannes de discipel die Jezus het meeste lief had, zou ik ook doen. Maar Jezus was dicht bij mensen. Jezus stortte zijn leven uit in anderen. Jezus kwam dichtbij. Ik heb opgeschreven, discipelschap is geen evenement. Het is een proces van transformatie waarin mensen meer op Jezus gaan lijken. Gaan worden als hem, gaan lijken op hem en gaan vrucht dragen zoals hij dat deed. Waarom u bezig zou moeten zijn met discipelschap? Het is de opdracht die Jezus geeft. Het is mensenwerk. En 3, het is vrucht dragen voor de eeuwigheid. Wij geloven dat Jezus de enige weg, de enige waarheid en het enige leven is. Dat niemand tot de Vader kan komen dan door Jezus alleen. Dat mensen die Jezus niet kennen, dat mensen die niet actief achter Jezus aangaan, dat ze voor eeuwigheid verloren gaan. Voor de eeuwigheid verloren gaan. We geloven dat er een eeuwigheid is bij God in de hemel en dat er een eeuwigheid is bij God vandaan, in de hel. En iedereen is op weg naar één van die 2 plekken. En ik hoop dat als je hier zit vandaag, dat je een keuze hebt gemaakt om Jezus te volgen. Dat jij je hebt bekeerd van je zonde. Dat jij een leven lang achter hem aangaat. En dan zul je zekerheid mogen hebben dat je voor eeuwig bij God in de hemel mag zijn. En dat is niet door werken, dat is door geloof. Maar als het goed is, dan heeft jouw geloof ook een uitwerking in werken. Maar als jij niet een keuze hebt gemaakt om Jezus te volgen, dan zul je voor eeuwig verloren gaan. En dat heeft iets te betekenen voor de mensen met wie je werkt in je dagelijks leven. De mensen die bij jou in je klas zitten. De mensen die in jouw straat wonen. De mensen die je onderweg tegenkomt. Familieleden, mensen die je lief hebt. Die misschien op weg zijn naar een eeuwigheid zonder Jezus. In Johannes 17 vers 3 staat, want het eeuwig leven is dat ze God kennen en Jezus die hij gezonden heeft. En we zongen net dat we Jezus willen kennen. We want to know you more. Het eeuwig leven is dat je Jezus kent. De eeuwigheid is een hel als je Jezus niet kent. De eeuwigheid maakt het de eeuwigheid waard om te leven, omdat Jezus daar is. Omdat zijn goedheid, zijn trouw, zijn heerlijkheid, zijn kracht, zijn almacht, zijn glorie daar is. En er is ook een plek waar al die dingen aanwezig zijn, waar volledige duisternis is. Waar pijniging is, waar straf is, waar oordeel is. En het is mijn verlangen dat mensen voor de eeuwigheid bij Jezus zullen zijn. Dus als jij nadenkt over discipelschap, het is niet zomaar een leuke hobby. Een soort van Christen Plus pakket. Nou ja, ik zit hier toch al een aantal jaar. Ik ben wel volwassen. Nou ja, misschien kan ik eens wat gaan doen. Nee, het is noodzaak dat wij discipelen worden van Jezus. Het is noodzaak dat jij meer op Jezus gaat lijken. Zodat als mensen jou zien, dat ze een reflectie van Jezus in jouw ogen zien staan. Ik bid zo dat als mensen mij zien, dat ze iets van Jezus mogen ervaren. Ik lees mijn Bijbel omdat ik Jezus meer wil kennen. Maar ik lees ook mijn Bijbel omdat ik hem wil kennen, zodat ik andere mensen beter over hem kan vertellen. Dat ik een betere volgeling van hem kan zijn. Weet je, als ik vandaag een vraag zou stellen, wie is hier een volwassen christen? Dan hoop ik dat er heel veel handen in de lucht gaan. Maar dat geeft een verkeerde indruk. Want het gaat er niet om dat jij een volwassen christen wordt, alsof dat een soort van ons levensdoel is. We zijn baby's en dan worden we tieners en dan zijn we een beetje opstandig en dan groeien we op. Nou, dan zijn we volwassen, ik ben gearriveerd, ik zit wel goed. Ik steek een beetje mijn handjes in de lucht op zondag, ik lees mijn bijbeltjes wel prima. Nee, Jezus nodigt jou uit om meer op hem te lijken, om een discipel van hem te worden. Volwassen christen zijn is niet het einddoel, de finishlijn, het is het startschot. Het is de manier waarop Jezus jou gebruikt om vrucht te dragen, om discipelen voor te brengen. We groeien naar volwassenheid, zodat we een goede afspiegeling zullen zijn van de Heer Jezus. En ik denk dat het belangrijk is, ook als kerk, dat we daarover nadenken. Hoe worden mensen discipelen? Hebben we een traject voor mensen om te groeien in hun geloof? Hebben we een plek waar mensen Jezus kunnen leren kennen? Bijvoorbeeld een Alpha-cursus. Of verwachten wij dat mensen hier op zondag de kerk binnenstappen als eerste stap? Dat zou kunnen natuurlijk. Of verwachten wij dat de huisgroepen, dat de plek is waar niet-christenen binnenkomen en hun eerste aanraking met Jezus zal zijn? Dat kan. Maar het is belangrijk om ook strategisch na te denken. Hoe kunnen niet-christenen christen worden? Hoe kunnen ze over Jezus horen? Hoe kunnen ze onderwijs over hem krijgen? Hoe kunnen zij overtuigd worden dat Jezus de waarheid is, de weg en het leven? Het is belangrijk om over na te denken, maar vervolgens ook, als we dat hebben. Oké, christenen, die leren Jezus kennen, ze komen hier op zondag en dan. Maar hoe worden ze discipelen van Jezus? Zijn er small groups? Zijn er discipelschapsgroepjes? Zijn er mensen die zich bewust uitstrekken naar andere mensen om die op te leiden? Zijn die geestelijke vaders die zeggen, geestelijke zonen, kom onder mij. Ik wil jou leren om een volgeling van Jezus te zijn. De reden waarom ik zo enthousiast ben over het stichten van een nieuwe kerk is omdat ik geloof dat mensen Jezus zullen leren kennen. Maar ook dat ze van niet-christen christen worden, maar ook dat ze van christen discipel worden. En dat ze van discipel weer discipelenmaker zullen worden. En dat er vermenigvuldiging zal zijn in het koninkrijk van God. En hiermee wil ik afsluiten. Hoe kun jij nou een discipelenmaker van Jezus worden? Zorg dat je gemotiveerd bent. Kijk naar binnen, onderzoek je hart. Wil ik echt Jezus volgen? Wat de kostprijs ook is. Jezus zegt, niemand kan mijn discipel zijn als je niet haat. Nou, en dan wordt daar een aantal dingen gezegd. Uiteindelijk is het volgen van Jezus is maar alles waard. Het is kruisdragen, het is alles afleggen, het is jezelf verloochenen. En in dat hele proces zul je jezelf ook weer vinden. Maar wil jij echt een volgeling van Jezus zijn? Wil jij echt alles achterlaten om hem te volgen? Wees eens eerlijk, kijk eens naar binnen. Maar vervolgens ook kijk eens naar buiten. Welke nood zie jij om je heen als jij door Emmeloord heen fietst? Zie je daar mensen die gewoon naar hun werk toe gaan? Of zie je daar mensen die misschien voor de eeuwigheid verloren gaan? Of misschien zie je heel profetisch al een blik. Dit zijn mensen die bedoeld zijn om voor eeuwig bij de Vader te zijn. Dus kijk eens naar binnen, onderzoek je hart, kijk naar buiten. Welke nood zie jij bij mensen om je heen? Welk onrecht zie jij? En ook kijk eens naar boven. Richt je ogen op Jezus. En ga achter hem aan. Richt je niet op je eigen kwaliteiten. Natuurlijk, het is goed om je kwaliteiten, je talenten, je gaven te ontwikkelen. Daar hebben we geweldige cursussen voor. Supergoed om dat te doen. De beste manier om een discipelenmaker te worden is ervoor te zorgen dat je zelf een goede discipel van Jezus bent. Maar ga je niet richten op jouw kwaliteit, op jouw gaven. Ga je richten op hem, op Jezus. Want hij wil jou helpen. Hem is gegeven alle macht. Op de hemel en op aarde. En hij wil met jou zijn, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Toen Jezus terug is gegaan naar de hemel, heeft hij zijn Heilige Geest uitgestort. In Handelingen 1 vers 8 staat, want wanneer de Heilige Geest over je komen zal, dan zul je kracht ontvangen. Waarom? Om te getuigen. Jezus wil jou zijn Heilige Geest geven. Weet je, ik ben een hele slechte evangelist, sorry. Maar mijn beste vriend, en dat is Jezus, dat is de Heilige Geest, dat is God de Vader die in mij woont, is de beste evangelist die je maar zou kunnen hebben. En die wil in jou wonen. Het is belangrijk dat je gevuld bent met de Heilige Geest en met kracht. En dan kan je zeggen, het vervullen van de grote opdracht, dat is helemaal niet moeilijk. Het is alleen onmogelijk als je niet vervuld bent met de Heilige Geest. Zullen we met elkaar gaan staan? Weet je, ook de discipelen, die hadden het moeilijk toen ze Jezus volgden, toen Jezus stierf aan een kruis. Weet je, tijdens de kruisiging was niemand dicht bij Jezus, alle discipelen stonden op een afstandje te kijken. Nog voor Pinksteren werd Thomas de ongelovige genoemd, omdat hij niet kon geloven dat Jezus was opgestaan. Toen Jezus werd gevangen genomen, verloochende Petrus Jezus nog 3 keer. Nog voordat de haan kraaide, zei hij, nee, bij deze Jezus, daar hoor ik niet bij, die ken ik niet. Hij was bang. Hoewel hij 3 jaar lang met Jezus op had gelopen. Hoewel hij het beste onderwijs had gekregen van de beste meester die er ooit geleefd heeft. Hij was dicht bij hem geweest en nog steeds was hij bang. Maar diezelfde Thomas, die twijfelde, die begon radicaal de kerk te bouwen en hij stierf van Matthias dood. De eerste preek die Petrus deed nadat hij vervuld raakte met de Heilige Geest, 3000 man kwam er tot geloof. Jacobus, de halfbroer van Jezus, die werd als een crimineel gearresteerd en hij werd bovenop de tempel gezet en er werd tegen hem gezegd met een mes op zijn keel of ik weet niet wat er gebeurde. Ontken de opstanding. Ontken dat Jezus jouw Heer is. En hij zegt, ik doe het niet. Doe het nu of anders gooien we jou van deze tempel af. En hij zei, ik weiger. Jezus is mijn Heer. Hij die bang was, hij die Jezus misschien ook verloochende, nadat hij gevuld was met de Heilige Geest, werd hij een krachtige prediker van het woord. En hij werd van de tempel afgegooid. En ze lieten hem daarvoor dood achter, maar ze zagen nog dat hij leefde. En hij is daar beneden aan de tempel. Hebben ze hem nog een kans gegeven? Ontken de opstanding. En hij zei, ik doe het niet. En hij is daar gestorven. Wil jij een discipelenmaker zijn van Jezus, dan heb je de Heilige Geest nodig. En als je die wilt ontvangen, ook al heb je die al gekregen, als je verlangt naar meer van zijn geest, misschien kun je als teken aan de hemel je armen open doen op deze moment en dan bid ik een gebed. De kracht zit niet in mijn gebed, de kracht zit in Jezus, die zijn geest zendt, steeds weer opnieuw. Heer Jezus, ik dank u voor wie u bent. Dank u, Heer, dat u onze meester bent, onze koning bent. Heer, het is zo'n mysterie dat u zo groot bent en wij zo klein zijn. En u er toch voor kiest om ons te gebruiken om uw koninkrijk te bouwen. Heer, wij verlangen naar die grote oogst. Wij verlangen daarna dat Emmeloord op zijn kop gaat staan, Heer. Eén voor één. Buurman voor buurman, vriend voor vriend, familielid voor familielid. Heer, gebruik ons, Heer, om een getuige te zijn van uw naam. Heer, en vul ons met uw geest op dit moment. Vul ons met uw kracht. Vul ons met uw aanwezigheid. In de naam van Jezus. Amen.